Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Je ziet al deze rode lampjes? Dat zijn dus allemaal bellende mannen.
Welkom bij De Zwevende Kijker, de podcast van de Volkskrant, waarin we elke week een dringend kijkadvies geven en een serie, film of documentaire bespreken die je moet zien, omdat die het debat gaat bepalen of je blik op de wereld verandert of omdat die gewoon verrukkelijk is. Ik ben Esme Linneman en naast mij zit, of tegenover mij eigenlijk, zit adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant, Chris Buur.
Ja, hallo.
Mark Moorman, chef kunst, is ook aanwezig.
Hi Esma.
En vandaag zijn we ook vereerd met de komst van Herien Wensink, onze cultuurcriticus.
Hi.
Hi Herien. En waar we je vandaag van gaan overtuigen is dat je Dirty Lines moet zien. De nieuwe Nederlandse Netflix-serie over de opkomst van de 06-lijnen eind jaren 80. Tegen het decor van een losbandig, bruisend, zweterig en opwindend Amsterdam. Dat in de ban raakt van acid house en ecstasy.
Ik open mijn handdoek en ga liggen. Ik laat mijn handen over mijn lichaam gaan.
Ja, Marley. Het mag wel wat zwoeler.
Zwoeler? Niemand had mij ooit over seks verteld. Waarom wij naar verlangen, wat het kan zijn.
Wat is dit voor viezigheid?
Rit je broek open. Ja, je gaat op je rug liggen op de steiger.
Iemand nog vla?
We gaan het hebben over de female gaze, over het neerzetten van een tijdsgeest. En we gaan het zeker ook hebben over seks. Maar voordat we in deze staat van opwinding raken over Dirty Lines. Mark, waar heb jij nog meer naar gekeken deze week? Of wat kan je ons aanraden?
Nou, ik heb naar Landscapers gekeken. Vierdelige serie op HBO Max. Omdat Olivia Colman erin zit. En ik kijk naar alles waar Olivia Colman in zit. Want ze is de beste actrice in de wereld.
Ja, dat is zo.
En dit is een nieuw ook dit, of niet?
Dit is nieuw, ja. Ja.
Oh, wow.
En okay. Landscapes...
Landscapers.
Gaat over...
Het is een moordverhaal, gebaseerd op een waargebeurde en ongelooflijke geschiedenis.
En Chris, jij nog een
aanrader? Nee, ik werd door half Twitter gewezen op die comedy special van Jared Carmichael. Die special heet Rathaniel. Ontzettend goede... Het is een zwarte comedian, Amerikaans, die een heel goed persoonlijk verhaal vertelt en tegelijkertijd heel geestig is. Maar dat persoonlijke en geestige bij elkaar, dat zorgt voor iets... Ongelooflijks. En er zit een fijne verrassing in, die ik overigens van tevoren eigenlijk al wist, maar dat maakt niet uit. Maar ik ga hem hier toch niet spoilen. Dat is toch beter, denk ik.
En Herien, heb jij nog ergens naar gekeken deze week, behalve dus Dirty Lines?
Ja, ja. Ook ik zit in een hele goede vibe wat dat betreft, want ik mocht het tweede seizoen van Bridgerton ook recenseren voor de krant. En dat is dat. Het sluit wel goed aan, terwijl we in heel andere tijdvakken ons bevinden. Sluit goed aan bij de... Laten we zeggen, licht opwindende, female gaze, spannende, frisse lentesfeer. Ja.
Dat over nu weken, waar je gewoon zegt, prima.
Maar af en toe ook wordt geen, je weet dat, ja. Nou, wat heerlijk. Ik heb Bridgerton nog helemaal niet gekeken. Dus kan ik dan bijvoorbeeld overstappen naar meteen seizoen 2?
Ja,
of?
Dat ja? Kan prima. Okay. Ja, nou, losse verhaaltjes.
Goed, vandaag gaan we het dus hebben over Dirty Lines, een gloednieuwe Nederlandse Netflix-serie waarin we de opkomst en ondergang volgen van een fictief 06-lijnenbedrijf genaamd Tele Dutch. En dat allemaal door de ogen van Marley Solomon, gespeeld door Joy de Lima. Een verlegen psychologie-student die een beetje bijklust door eerst bandjes in te spreken bij dit 06-bedrijf. Maar al snel een soort spin in het web wordt en allerlei nieuwe lijnen bedenkt en de sexpert wordt van het bedrijf. En dat Teledigit wordt opgericht door twee broers, Frank en Ramon. En die zijn weer losjes gebaseerd of geïnspireerd op mannen uit het echte leven, namelijk George en Harold Skene, als ik die naam goed uitspreek. De mannen achter het eerste Nederlandse 06-lijnbedrijf. Nou, en Mark, we hadden het al even kort over deze heerlijke serie. En toen zei jij heel nuchter, maar het gaat ook over technologie.
Ja,
dat... Kun je dat een beetje uitleggen?
Het lijkt net alsof ik zo'n technologiefreak ben. Dat ben ik in tegendeel, zou ik willen zeggen. Nee, maar dat een van de dingen, ik herinner me de jaren 80 vrij goed. Want dat was mijn studietijd in Amsterdam. Dus het leven van de protagonisten viel wel enigszins samen. Mijn leven was iets minder avontuurlijk. Maar die periode en de stad in die tijd kende ik heel goed. En dat eindeloze gemuts over bijvoorbeeld videobanden. De strijd tussen VHS en Betamax en Video 2000. Dat komt hier ook weer helemaal in terug. En de triomfantelijke binnenkomst van de CD en alle gesprekken die daarover werden gevoerd. De voor- en nadelen van vinyl ten opzichte van de voor- en nadelen. En dat op een gegeven moment wordt er in een dialoog probeert iemand zijn vrouw te overtuigen van de kwaliteiten van de geluidsinstallatie. De nieuwe geluidsinstallatie, die gebruikt het woord spatzuiver. En toen was ik echt helemaal terug in de jaren 80.
Totaal CD-woord, ja.
Totaal CD-woord.
En dan wordt een CD-show. Ja.
En dan wordt er een album van Spandau Ballet opgezet. Totale tijdmachine.
Ja, ja. Hey, en we volgen dus ook dus die twee broers, waarvan de één een beetje handig is met techniek. En zij bedenken eigenlijk de 06-lijnen, zeg maar. En daar hebben we een fragment van. Maar voordat we daarna gaan luisteren, Mark, hoe breken ze nou uiteindelijk door? Kun jij dat uitleggen? Want ik zit er dan naar te kijken en ik snap dan niet helemaal wat de techniek erachter is.
Nou, bedankt voor de vraag. Ja. Nou, kijk, die 06-lijnen of die telefoonlijnen. Hè, iedereen had toen een vaste lijn. Moet ik nog maar even uitleggen, want dat moet ik mijn kinderen ook altijd uitleggen. Ja. Hoe de prehistorie er ongeveer uitzag. Ik had zelf in de eerste helft van de jaren 80 überhaupt geen telefoon. Onbegrijpelijk, maar...
En, gewoon nul telefoons.
Ja, maar
dus geen landlijnen, om maar zo te zeggen.
Je had toen, in de jaren daarvoor, had je al van die lijnen die je kon bellen voor informatie. En die waren van de PTT. Maar dat was ook al bijvoorbeeld de moppenlijn van Max Tailleur.
En de tijd.
En de tijd.
Om te weten hoe laat het was.
Ja.
En het weerbericht. Dus dat concept bestond al. En wat zij doen is het opschalen en gewoon richting de seksindustrie schuiven.
En er is dus een moment waarop ze met z'n allen eigenlijk achter hun kast staan. Dan gaan ze echt van slag met dus verschillende lijnen waar mensen kunnen inbellen om naar één bandje te luisteren. En dan gebeurt er dit.
Weet je waarom ze niet knipperen? Ze zijn continu in gebruik. 30 bellers, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
We zijn er!
Nou, je hoort dus eigenlijk het begin van een mega succes. En ze hadden ook nooit verwacht dat zoveel mensen tegelijk zouden bellen naar een bandje met geile verhaaltjes. En vervolgens ontspoort het eigenlijk ook helemaal, Herien. Want wat gebeurt er daarna?
Ja, kennelijk zijn de lijnen van de PTT dan zijn zo overbelast dat de alarmlijn niet gebeld kan worden of zoiets. En er breekt een brand uit in een onderzeeër die dan helemaal afvikt omdat niemand de brandweer kan bellen.
Ja, en dat kost miljoenen guldens, geloof ik.
Ja, en dan gaat er meteen de stekker eruit. Maar dat komt gelukkig later weer goed.
Heeft een van jullie wel eens naar een zijklijn gebeld eigenlijk?
Nee, echt niet. Maar ik ging een vriend bellen, want ik wist dat een van mijn vrienden of vrienden van vrienden dat wel werkte voor die sekslijnen. Dus ik heb hem toen geappt van, zat jij niet, dat jij ook niet in sekslijn? Zei hij, ja, zeker, Harry's gaybox. Ik was Harry. Dat vond ik een top antwoord. Maar hij zei overigens vooral dat, en dat was denk ik later in de jaren 90, dat het toen al wel een enorm uitgebreide en daarmee voor die losse lijn enorm slaverige business was geworden. En de populairste waren bij hem de nachtdiensten. Dat ging iedereen gewoon liggen tukken daar. En dan werd je dus slavend rijk. Daar
ja, letterlijk.
Kwam het eigenlijk op neer.
Ja,
ja. Goed. En wij waren denk ik net iets te jong, toch Esma? Om dat mee te hebben gemaakt.
Nee, ik was echt precies oud genoeg. Ja.
Heb jij het dan gedaan?
Ik heb het wel eens gedaan. Ja? En ik kan me nog herinneren hoe mijn vader in mijn kamer binnenkwam stormen. Van wat is dit? Met een rekening. Dus, want het was 50 cent per minuut. En ik had wel een paar minuten zitten luisteren. Omdat ik het allemaal best heel spannend vond. Ik was, ik weet het niet meer precies, denk 12 of zo. Dat was ook de tijd dat de pin-up club op televisie was. Mm-hmm. En het was echt mijn ontluikende leven. Maar dat kwam met een hele hoge prijs. Dus ik weet nog dat ik de tuin heb moeten aanscharrelen als soort straf. En ook gewoon de totale schaamte daarover. Maar
waren er toen ook al lijnen voor meisjes, zeg maar? Dus met geile mannen die je probeerde ergens heen te praten? Of was je gewoon een nieuwsgierige prepuber?
Ja, ik was echt totaal nieuwsgierig. Ik kan me gewoon echt van die typische verhaaltjes van een koelkastmonteur of zo. En die de vrouw des huizes die dan helaas haar cash niet bij de hand had. En dat werd op een andere manier opgelost. En ik vond vooral dus verhaaltjes met mannen en vrouwen. Ja, ik vond het wel spannend. Ja.
Die babbelbox wel leuk, die ze later dan uitvinden.
Ja, die heb ik met een... want dan kon je ook af en toe apart gaan.
Ja,
dat is grappig. Dat vond ik ook wel leuk om me dan voor te doen als een hele veel oudere huisvrouw. En dan samen met mijn gay best friend zaten we dan die man helemaal stiekem af te zeiken, die aan de andere kant steeds hitsiger werd. Ja, nou, Dirty Lines, Nederlandse Netflix-serie, daar moest ik ook nog wel aan denken. Want ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden, of die is geslaagd. En hoe jullie denken dat deze serie overkomt ook op een soort internationaal publiek. Mark, wat denk jij?
Nou, ik vond het... We hebben een eerdere Nederlandse Netflix-serie gehad. Ares, 2-3 jaar geleden. Die vond ik echt een stuk minder. Allemaal in Amsterdam. Maar dat was echt een beetje krampachtige poging om iets heel universeel Netflix-achtig te maken. Een soort fantasy. Amsterdam was echt door een soort VVV-bril bekeken. Weet je wel, grachtenhuisjes, weerspiegelende toestanden. Rembrandt, Gouden Eeuw. Het was een optocht van clichés. Terwijl, wat ik hier voel je echt, het is eigen tijds. En het is ook, sommige dingen zijn natuurlijk fictief, maar je voelt een soort authenticiteit de hele tijd. En van sommige dingen waar ik zelf bij was, zeg maar, een avondje dansen bij Jansen of dat soort dingen, denk je, oh ja, weet je, het kwam helemaal terug. Ook gewoon dat de stad een ongelofelijke teringzooi was in die tijd. Helemaal verkrot en smerig. En daar draaien ze ook niet omheen, weet je wel. Ze geven het een beetje een soort New York in the 70s vibe mee. En dat is gewoon heel prettig en raak getroffen.
Ja, want wat was jij aan het doen, Kees, in die tijd?
Het was precies toen ik 18 was, althans toen Acid House opkwam, en dat ik uit ging gaan en ook wel als gay jochie uit de provincie in Amsterdam belandde. Dus die hele opbloeien en die tijdgeest dat alles zo positief werd en alles zo vrolijk werd. En want dat was Acid House natuurlijk, wat hier een hele grote rol in speelt, omdat de serie gedeeltelijk gaat over het oprichten en het tot bloei komen van de steeds maar weer legendarisch genoemde club, de Roxy. Ja, er ontstond een soort enorm vooruitkijk positivisme en een hedonisme wat hard afrekende, zeg maar, met de jaren 80 en Thatcher-jaren eigenlijk. Die heeft niet voor niets precies tot 1990 geregeerd en natuurlijk een beetje de sombere stakingslubbersperiode in Nederland. Economische boom. Dus kortom, je had echt zo'n vooruitgangsgeloof. Ja, dat matcht natuurlijk supergoed met als je zelf net een beetje als jonge twintiger, eindtiener, een beetje gaat ontdekken wie je bent. En dat vooral doet er heel veel uit te gaan. Dus dat, daar herkende ik wel veel in ook, ja.
Ja. En de hoofdpersoon Marley, die zegt eigenlijk, die spreekt in de voice-over de hele tijd dat tijdsbeeld aan, ja. Of die tijdsgeest wordt eigenlijk ook neergezet bij monden van haar. Want ja, Zij is dan een jonge student midden, ja, in de stad die naar de Roxy gaat en dus geile bandjes inspreekt. En hoe vind je dat werken?
Vind ik wel goed werken op zich, maar die serie heeft wel natuurlijk een enorme opgave door aan de ene kant zo duidelijk te maken dat het heel alledaags is wat hier gebeurt. En dat eigenlijk die seksuele vrijheid die er op een gegeven moment een beetje begint rond te zingen en eigenlijk ook de democratisering van seks, doordat het ineens zo universeel beschikbaar wordt en het niet meer over schoonheid, maar gewoon alleen maar over stem gaat, waardoor eigenlijk iedereen mee mag doen. Dat heeft iets heel vrolijks en aanstekelijks. Dat is goed getroffen, maar het moet ook dus alledaags zijn. Het moet over hele gewone mens gaan. En tegelijkertijd willen ze laten zien hoe bijzonder het was dat er een nieuwe subcultuur werd uitgevonden. Wat natuurlijk maar één keer in de zoveel jaar gebeurt. Dat iedereen het idee heeft van, Jezus, dit is de toekomst. Daar slagen ze minder in, omdat ze dan gewoon toch een beetje aan dat opgewekte, goed gehumeurde realisme vastzitten. Je hebt een scène waarbij ze de eerste rave meemaken in een of andere warehouse. En dan zegt zij op een gegeven moment in de voice-over ook inderdaad letterlijk zoiets als, we waren getuigen van een nieuwe tijd.
Daar hebben we
een fragment van.
Het was die avond dat we met z'n allen getuigen waren van de geboorte van een nieuw tijdperk. Terwijl mijn vrienden de aspirine van de jaren 80 ontdekten, raakte ik ook in extase.
Ja, ik moest meteen denken aan hoe film je zoiets. En natuurlijk de grootmeester Martin Scorsese zelf heeft dat eigenlijk een keer heel goed gedaan in de serie Vinyl. Die ging over New York in de jaren 70, wat ook natuurlijk zo'n periode was waar iedereen het op een gegeven moment in New York maar over had van, oh, toen was het zo leuk, want toen was het nog zo'n puinhoop en zo gevaarlijk en wat leuk allemaal. Nou ja, werd heel erg overgeromantiseerd. Maar waar Scorsese in die serie heel goed in slaagde, die ging over eigenlijk 4 jaar begin jaren 70, waarin er enorm veel muzikale vernieuwing was en heel veel spanning was. En dan zijn ze op een gegeven moment, is de hoofdpersoon bij een concert van de New York Dolls in een heel zweterig oud soort vervallen hotelpand. Dat is omgebouwd tot cultureel centrum. En dan staat iedereen te hossen. En op een gegeven moment stort gewoon langzaam het complete gebouw in. Je ziet gewoon het hele gebouw instorten op ja. iedereen. Dat is natuurlijk heel vreemd surrealisme. Maar dat geeft zo ontzettend goed weer. Dat je dan zo'n moment van extase hebt. Van Jezus, nu dit, hier valt alles samen. Hier gebeurt het.
Ja,
dat permitteert Dirty Line zich niet. Kan ik me heel goed voorstellen. Hoeft ook niet. Maar
wil
maar,
dichter bij de realiteit blijven.
Het wil dichter bij de realiteit. Blijven, ja.
Maar wat ik daar wel had, vind ik wel grappig, dat je toch wel zit, je kijkt nu natuurlijk, en daardoor komt er wel een soort dramatische ironie bij, omdat wij allemaal wel weten dat grote feesten, iedereen werd gelukkig als je maar succes had, en we zouden feesten voor de vrede, et cetera, dat je nu natuurlijk wel een beetje weet waar dat is geëindigd, en dat het ook niet per se allemaal mooi en
prachtig zeker.
Was.
Maar dat is een mooie lijn erin ook, dat natuurlijk eigenlijk alles gaat over, kort denk je even, dit komt allemaal goed, en dan is het toch helaas
weer.
We
weten
weer,
al.
Ja, dat is nostalgisch.
Het is toch weer gewoon de wereld.
Ja. Maar ik moest wel zeggen, ik had ook nog eventjes teruggekeken naar een VPRO-documentaire 30 jaar Dutch Dance, om even te kijken van, lijkt het nou, weet je, past het nou bij dat tijdsbeeld van toen? En ze zijn inderdaad echt heel dicht bij de werkelijkheid gebleven. En ik denk dat de DJ die je volgt in de Roxy, dat moet volgens mij Eddie... Eddie de Klerk eigenlijk, want die was degene die van meet af aan in de Roxy house ging draaien en er wilde gewoon geen hond op dansen. En die zaal bleef gewoon helemaal leeg. En, dat
maar nu
is
heet hij Misha Brandt, Joes Brouwer.
Ja, precies. Maar ik denk dat hij deze DJ moet voorstellen. Dat was dus gewoon totaal niet populair. Nederland begreep het gewoon echt niet.
Nee.
En eigenlijk door toedoen van een stuk in de Volkskrant, waarin het eerst positief werd geschreven over Acid House en over de beats en de bass, draaide dat beeld. En dat viel een beetje samen met Ibiza en in Londen ging het helemaal los. En toen opeens... hadden mensen het door. En dat zit ook in die serie.
Ja,
dat
grappig,
is wel echt
dat.
Heel leuk. Ja. Maar goed, de serie gaat over een tijdsbeeld, over technologie. Maar let's face it, het gaat ook wel echt heel erg over seks en opwinding. En opvallend aan deze serie is dat er eigenlijk heel veel ruimte is voor wat we noemen de female gaze. En dat komt door de hoofdpersoon Marley, die de voice-overs doet. En ons de hele tijd ook bijspijkert over het vrouwelijke perspectief. Herien, jij gaf deze serie ook 4 sterren. En die vrouwelijke blik, dat beviel jou volgens mij wel.
Ja, dat is heel, heel erg goed gedaan. En ook heel erg nodig natuurlijk. Als je een serie maakt over toch een beetje smoezelige mannetjes in de jaren 80. Die met elkaar lekker geile bandjes gaan afdraaien. En daarin natuurlijk toch ook een beetje een soort scheve verhouding dreigt van mannen en vrouwen en weinig kennis nog was van vrouwelijke lustbeleving, seksualiteit, is die vondst van Marley om haar uit deze tijd te laten reflecteren op die tijd, is heel erg goed bedacht. En zij is dus ook vrij deskundig, omdat ze studeert psychologie, maar ze specialiseert zich in seksuologie. Dus ze kan eigenlijk de hele tijd, als we toch mannen weer een beetje domme opmerkingen horen maken over bijvoorbeeld libido of mannelijke seksbeleving, kan zij vanuit deze tijd onze blik bijsturen en aanvullen. En
dat de serie zit eigenlijk vol met mini-sekslessen, zoals dit fragment.
Het heeft allemaal te maken met libido. Mannen hebben altijd zin in seks. Is nou eenmaal biologisch zo bepaald? Het is 1 eicel per maand versus miljarden zaadcellen die iedere dag staan te springen om op avontuur te mogen. Nou, voor vrouwen is daar geen begin aan, dus wij van Teledutch bieden een service aan die mannen helpt om iets te doen met die drift.
Wat Frank zegt is dus volkomen bullshit. Er bestaat helemaal niet zoiets als libido. Janna, leg jij het even uit.
Libido is een idee van Freud. Maar uit geen enkel onderzoek is gebleken dat er werkelijk zoiets bestaat als een voorraad drift die maakt dat mannen moeten jagen. Maar ja, wat wil je?
Dit is 1987.
Dit is de tijd dat wetenschappers nog denken dat de clitoris een klein dopertje is. In plaats van het topje van een gigantische piramide.
Ja, jij prijst ook de serie, of je beschrijft hoe de serie balanceert tussen vrolijke romantisering en nuchtere relativering. Erin, wat bedoelde je daarmee?
Ja, wat ik net zei. Het is heel leuk dat tijdsbeeld zo super overtuigend in beeld wordt gebracht. Het is echt ook heel romantisch en aanstekelijk. Ik was dan best jong in die jaren, maar je hebt allemaal wel zo'n beeld van Amsterdam was toen fantastisch. Het was één groot vrijheid, blijheid en een feest en leuke, knappe jonge mensen en veel ontdekken en zo. Maar er waren natuurlijk ook dingen nog niet helemaal goed uitgevonden of niet bekend. En die situaties, dit bedrijf, Teledutch, een paar van die stoere gasten die de baas zijn. Allemaal vrouwen die geile bandjes inkomen spreken. Het is het heeft ook wel wat nasty kantjes of zo. En ze hebben uiteindelijk een hoogoplopende rekening bij Jap Jum van 3 ton, blijkt aan het eind van de serie. Ja. Spoiler. Maar dus dat moet ook een beetje gecounterd worden eigenlijk met kennis vanuit het nu. En wat kritiek ook. En dat is wat die Marley, wat die voice-over doet vanuit het heden, met de kennis van nu.
Eigenlijk... Het maakt het eigenlijk heel relaxed om te kijken als vrouw. Omdat je steeds als je denkt, oh, nu wordt het echt cringy, dan komt zij er eigenlijk weer in met die vrouwelijke blik.
En dat is echt goed gedaan.
En ook omdat het zo'n goede rol van Joy de Lima is.
Ja, even applaus voor
enorm. En sowieso deze hele... Ik vond het interessant, wat 2 weken geleden bespraken we het jaar van Fortuin. Ook een serie van Pieter Bart Korthuis. Goed bezig. En dat was duidelijk een hele andere generatie topacteurs. En hier is dit is de jongere generatie. Maar
ze zijn geweldig.
Ja.
Allemaal. Ja.
Want Mine Kolen, die we al kenden, en Chris Peters, die spelen dan de 2 broers, zeg maar.
Fantastisch.
Maar die draag je ook wel echt samen met het scenario en andere dingen. Maar die rollen en hoe ze worden ingevuld, die draag je ook echt wel door de hele serie heen.
Zeker. Ja, ik had echt een beetje het gevoel, zoals je soms hebt als je bij het WK naar het Nederlands elftal een eerste wedstrijd, dat je denkt, wow, dit is een goed team. En dat had ik eigenlijk van deze nieuwe lichting acteurs. Ik vond ze eigenlijk echt allemaal fantastisch. Heel goed op elkaar ingespeeld. Ja. Heel fris. Heel
aanstekelijk ook. Ja, Julia Akkermans als de beste vriendin van Georgia Lima. Ja. Die Janna heet. Die echt zo'n... Inderdaad zo'n wereldwijze studenten is die overal met een beetje ironisch opgetrokken wenkbrauw naar kijkt, maar ook enorm veel energie en levenslust heeft en er gewoon echt enorm zin in heeft om daar in Amsterdam te zijn. Het is allemaal hele geloofwaardige, leuke vriendinnen allemaal.
Ja, absoluut. En nog even over die female gaze en over toch dat rauwe randje aan deze tijd en die 06 lijnen. Ik zat nog wel te denken van, ik had het toch ook wel interessant gevonden als het in de serie af en toe wel over de grenzen ging en over hoe die overschreden worden. Want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat in zo'n setting, bij een 06-lijnenbedrijf, er niet af en toe ook iets gebeurt wat minder fijn is. En ik zat ook te denken van, hoe zou ik me voelen als, mijn mannelijke collega's daarna met z'n allen nog even naar Jap Jum gaan? Dat is toch een weirde situatie. Ja. Wat vond jij ervan?
Ja, ik ben het wel met je eens. Het had ook heel goed gekund eigenlijk binnen die constructie waarin ze natuurlijk terugblikt uit het heden. Had ze best nog soms wat scherper dingen aan de kaart kunnen stellen. Maar de serie kiest heel duidelijk voor een soort upbeat, vrolijk beeld. Ja. En wat ik wel interessant vond, was dat ik ook bij die Jap Jum scène, want je zit steeds ook een beetje te kijken van, oké, het gaat over seks, het is met mannen, het is ook allemaal een beetje een vieze boel. Wanneer is het? Ik was ook een beetje bezorgd of zo. Zouden ze uit de bocht vliegen hier, weet je wel? Gaat het scheef worden? Of dat je die wereld te veel romantiseert of zo? Dat het heel ongemakkelijk zou zijn. En dan gaan ze dus op een gegeven moment naar Jap Jum na het werk. Dus toen hield ik echt even mijn hart vast. Maar dat is zo goed gedaan, want het is helemaal niet... Het is zo totaal geen romantisering. En dat komt ook omdat die mannen allemaal super knullig en verlegen zijn en daar ook niet zo goed weten wat ze daar staan te doen, omdat die vrouwen daar ook niet per se heel glamorous of mooi zijn en omdat de eigenaar, gespeeld door Roland Fernhout, echt een ongelofelijke mega klootzak is. Dus dat is gewoon, dan blijft het precies goed of zo. Dat je denkt, het was er, daar gingen mensen heen, maar we gaan het niet romantiseren.
Nee. Hey, en de serie gaat natuurlijk over lust, over opwinding. En aan mijn vraag toch ook aan jullie mensen, waarde collega's, vonden jullie deze serie ook enigszins opwindend?
Je kijkt eerst naar mij nu. Hè?
Weet ik. Ik durf het dan niet aan de mannen te vragen.
Ja, het is heel grappig. Ik had het, want ik keek ook met Erik, mijn man, en die vond het niet. Maar grappig genoeg had ik het best ook wel af en toe wel een beetje. Ik heb hem ook heel snel gebinged in 2 dagen of zo. En dat waren gewoon 2 hele vrolijke, opgetogen, lenteachtige, energieke dagen. Ja, ik had wel af en toe... Het gaat natuurlijk ook echt wel over wat werkt bij vrouwen. En dat gaat misschien dan veel meer over auditieve stimulans. Of zit ook een hele grappige masturbatiescène in. En hoe je dan je vrouwelijke seksualiteit ontdekt met de hitkrant. In mijn tijd was het Hitkrant Intiem, maar kennelijk heette dat toen anders. Hitkrant Hitsig.
Hitsig?
Ja. Maar ook dat gevoel ook van een puber zijn. Die hormonen die alle kanten opvliegen. Die periode of zo. Dat kwam best wel aanstekelijk terug.
Ja, jij Mark?
Nee, dat kan ik wel. eerlijk in zijn. Ik vond zeg maar de comedy-elementen overheersten dan toch in sommige scènes. Er is echt een hele geslaagde, als een van de hoofdrolspelers eens even voordoet hoe je ook zo'n bandje zou kunnen inspreken. En dan met een extreem geil verhaal komt. Ja. Waar alle mannelijke aanwezigen zie je hun mond openvallen en zich langzamerhand in een ongemakkelijk terrein begeven. Maar dat is zo geestig gespeeld dat in zo'n scène overheerst dat. En harder.
Iemand nog vla.
Maar had je dan niet tijdens dat verhaaltje dat je toch wel even dacht van oeh.
Ja, woe.
Dat had ik wel namelijk.
Wat? Stel ja, oké. Okay, nou, gaat daar ja, liggen. Nee. Je gaat uit.
Ja, nee, nee. Maar
en dan zegt ze.
Ik had het best hier willen toegeven hoor, in dit intieme gezelschap. Maar dat niet. Dat is misschien het woord dat we ook even moeten laten vallen. Er zit ook een soort melancholie in. Die ik eigenlijk heel sterk vond. En zo, tegen het eind wordt een beetje de rekening van de jaren 80 opgemaakt. Onder andere door de rol van Joy de Lima. Die zegt, ja, we hadden sommige dingen ook wel anders moeten doen. Ook als zij zegt van, het was een, weet je, als ze op dat feest, dit was een sleutelmoment. Dat denk ik, ja, dat is ook de manier waarop je terug. Je denkt altijd maar dat jij het middelpunt van dat universum was. En dat de keuzes die jij maakte op dat moment de juiste keuzes waren. Of de toekomst waren. En je weet ook al, en dat is een beetje die technologie-metafoor die door die hele serie loopt, dat al die keuzes door de tijd gaan ingehaald gaan worden. Zowel de menselijke als de technologische keuzes. Ja. En dat is een beetje zo de melancholische laag.
En dat die utopie ook verdwijnt of zo. Dat toch? Die hoop en de grote dromen.
Ja.
En dat kapitalisme voor iedereen welvaart en succes zal brengen. En geluk voor altijd. En dat weten we nu natuurlijk dat anders is uitgepakt. Helaas.
Ja, en heel plat. Uiteindelijk gaat de serie ook gewoon over heel jong zijn. En het gevoel hebben dat alles nog de wereld aan je voeten ligt. Toch? Ja. Wist jij dat ook?
Nou ja, nee, maar die serie is wel degelijk ook wel sexy. Omdat het gaat er ook over. Ook buiten die lijnen en het auditieve. En dat daar. Maar het wordt voortdurend geflirt en vriendjes uitgeprobeerd. En dat is allemaal zo lekker dichtbij en zo veel en zo leuk en zo vrolijk dat ik het wel degelijk in die zin echt wel een sexy serie vond.
Ja, want we hadden het ook nog over It's a Sin.
Ja, zeker.
Ook
ja.
Over een jeugdcultuur en een subcultuur gaat.
Ja, die is nog wat exuberanter in op een gegeven moment het verbeelden dat een jonge gay uit de Engelse provincie in Londen terechtkomt en in Soho en dan helemaal losgaat. En er zit een geweldige montage scène in het begin die zo absurd is, waarbij allerlei mensen op allerlei manieren seks met elkaar hebben, wat heel grappig is.
Ja.
Maar op een enkele manier zit dat hier ook wel een beetje in, weet je wel? Want je loopt ook op een gegeven moment weer een van de leuke jongen tegen het lijf en dan ligt ze daarna mee in bed. En dat is natuurlijk toch ook weer om te bewijzen dat jongens helemaal niks van seks begrijpen en helemaal niet van het vrouwelijk lichaam.
Ja, kom je
en
ook,
toch, is het, grappig en vrolijk en leuk. En het brengt je helemaal wel terug in de staat zelf waarin je was als 18-jarige die denkt, zoals elke generatie, dat je seks hebt uitgevonden en dat je het allemaal uitprobeert.
Ja, en dat is ook 2 jaar na de pandemie ook heel lekker om naar te kijken. Mm-hmm. Van alles dat weer open gaat en de clubs en de bar.
Zij hebben het alsmaar over die Second Summer of Love, die zij beleven daar. Maar wij zitten natuurlijk ook
die was
al heel
ons
lang.
Precies,
wij zitten toch heel lang al te verlangen naar die zomer.
Nou, er moet eerst wel echt een goede subcultuur weer worden uitgevonden voor zijn. Want daar was Acid House natuurlijk wel echt een motor van.
En
dat
ecstasy.
Iedereen dacht, ja, dit is het. Ja. Dat zo'n vaag gevoel moet je toch wel hebben. En nu, ik zou niet weten nog even wat dat is.
Maar wij maken dat misschien ook niet mee. Dat vast speelt zich allemaal plekken af waar wij niet zijn.
Zoals mijn man altijd zegt, je kan nergens meer dansen in Amsterdam. Ja, je weet gewoon
wij
niet waar.
Nee,
dat
precies.
Is iets heel anders.
Nee, en tot die tijd kunnen we in ieder geval wel terugblikken en in die staat van vervoering weer raken. Dankzij Dirty Lights. Oké, Dirty Lines kijken dus op Netflix. Dit was De Zwevende Kijker. Dank voor het luisteren en dank voor Herien voor je komst naar de studio. Techniek en montage van deze podcast worden gedaan door Team en Hageman. Eindredactie door Corine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts, meld je dan aan voor de podcast nieuwsbrief via het linkje in de show notes.
Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.